De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anna de Haas en het is woensdag 24 april. De nieuwe huurwet van Hugo de Jonge streeft af op een kamermeerderheid. En dat kan goed nieuws zijn voor huurders.
Dit kan mensen honderden euro's per maand schelen.
En na een zware week op Wall Street zijn alle ogen gericht op de eerste cijfers van de grote techbedrijven.
Er kan dan niks misgaan, want op het moment dat er dan ook maar een klein beetje een hiccup is, dat het een klein beetje achterblijft, ja, dan gaan beleggers toch meteen zeggen van hier moeten we snel wegwezen.
Dit is de dagkoers van het FD.
Dit kabinet, wat inmiddels alweer sinds juli vorig jaar demissionair is, had in het coalitieakkoord afgesproken dat ze iets zouden gaan doen om de middenhuren te reguleren. Om te voorkomen dat mensen die in een vrij doorsnee huurwoning zitten met een heel gemiddeld inkomen torenhoge huren moeten betalen.
Je hoort Martine Wolszak, verslaggever in Den Haag. Over hoe dat voorkomen moet worden debatteert de Tweede Kamer vandaag. Demissionair woonminister Hugo de Jonge kwam al een tijd geleden met een plan.
En dat is de wet betaalbare huur geworden. En daarmee wordt de regulering van huren uitgebreid naar huurwoningen met tussen de 142 en de 186 punten. En dat zijn woningen waar je dan officieel ongeveer tussen de 800 en 1100 euro per maand voor zou mogen betalen.
En het was heel lang spannend of die wet aangenomen zou worden. Nu lijkt het er wel op. Hoe kan dat?
Zoals ik zei, die vier partijen van het demissionaire kabinet, die hebben dit met elkaar afgesproken. Maar het was geen geheim dat de VVD niet echt enthousiast was over dit voorstel. En na de val van het kabinet heeft de VVD gewoon heel duidelijk gezegd, wij zien hier eigenlijk helemaal niks in. Wij denken dat het heel slecht is, bijvoorbeeld voor nieuwbouw van huurwoningen. Als je maximaal 1100 euro per maand mag vragen voor een huurwoning voor die middencategorie, zij zeggen dat kan niet uit. En omdat ongeveer in dezelfde periode ook de rente is gaan stijgen en dus financiering voor bouw ook enorm veel duurder is geworden, de grondstoffenprijzen door de oorlog in Oekraïne enorm zijn gestegen, merkte je dat heel veel nieuwbouwprojecten vertraagden, stil kwamen te vallen. Tegelijkertijd zeiden particuliere woningbeleggers, wij gaan onze woningen verkopen, want de belastingen zijn voor die categorie beleggers ook nog eens omhoog gegaan. Ja, wij kunnen niet meer betalen. De BBB, die aanvankelijk ook voor was en natuurlijk een verkiezingswinnaar, die is ook overtuigd geraakt, misschien moet je wel wat doen voor huurders, maar niet op deze manier. En de PVV, die bleef heel lang een beetje in het midden van willen wij nou, die hebben altijd gezegd huren moeten omlaag. Ja, die vonden ook die argumenten waar de VVD en de BBB mee kwamen ook wel steek houden. En die hebben eigenlijk pas maandag in het eerste wat grotere kamerdebat met minister De Jonge over dit onderwerp gezegd, wij denken dat wij toch voor gaan stemmen.
En hoe kwam dat? Heeft De Jonge dan ook eigenlijk bepaalde concessies gedaan om de PVV over te halen?
Hij heeft sowieso wel een aantal concessies gedaan, ook al in aanloop naar de behandeling van deze wet, om te zorgen dat die nieuwbouw wel een beetje beschermd wordt. Zo mogen mensen die nieuwbouwwoningen verhuren, waarvan de bouw de komende 2 jaar, voor 1 januari 2026 start, mogen 10% extra huur vragen. Er liggen nog een paar andere voorstellen waar de Kamer in het grote debat vandaag, woensdag, nog met elkaar over zal praten, om die opslag misschien nog wat te verruimen. Dat heeft zeker geholpen, maar ik denk ook dat het een hele erge politieke keuze is geweest. PVV heeft altijd gezegd, wij staan voor bestaanszekerheid. Wij willen opkomen voor mensen, gewone mensen met lage inkomens, met middeninkomens. Ja, en dit kan mensen honderden euro's per maand schelen. De minister verwacht dat van zo'n 300.000 woningen de huren met gemiddeld 190 euro per maand omlaag zullen gaan. Nou, je weet, de verkiezingsbelofte van de PVV was het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Ja, dat gaat om nog geen 400 euro per jaar. Dit zijn honderden euro's per maand.
En stel, die wet komt er wordt vandaag weer over gedebatteerd. Er wordt waarschijnlijk nog deze week gestemd. Veel mensen zijn ook bang dat die middenhuur hierdoor stil kan komen te vallen.
Nou, die angst is er zeker. En dat argument wordt heel veel naar voren gebracht. Ja, de ene partij tilt daar zwaarder aan dan de andere. Dat is één verhaal. En de een gelooft ook wat meer dan de ander dat dat daadwerkelijk zal gebeuren. Het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft net gezegd dat zij 5 miljard in Nederlandse huurwoningen willen beleggen. Waaronder dus die middenhuurwoningen. Woningbouwcorporaties hebben afspraken gemaakt over wat zij de komende jaren gaan bouwen. Met name echte institutionele partijen. Die neigen ernaar om te zeggen, nou doe dit nou maar. Want dan weten we waar we de komende tijd aan toe zijn. En wat de politieke regels zijn waar we mee te maken hebben. En daar kunnen wij wel mee uit de voeten. Mits er ook nog wel wat gedaan wordt aan de belastingverhogingen van de laatste tijd. Onder particuliere verhuurders is het verzet echt veel groter. En die zeggen, ja, wij gaan onze huurwoningen verkopen. Tot nog toe is de reactie van de minister en ook van bijvoorbeeld de GroenLinks Partij van de Arbeid, voorstanders van deze wet, zeggen, ja, nou ja, dan gaat die woning naar iemand anders, bijvoorbeeld een leraar of een verpleegkundige, die woning kan kopen. En dat is wat de laatste tijd ook in de cijfers te zien viel, is dat beleggers steeds meer beleggingswoningen, verhuurde woningen, verkopen aan een gewone particulier die daar dan zelf in gaat wonen.
Ja, want jij hebt minister Hugo de Jonge ook voorafgaand aan deze debatten gesproken. Hoe kijkt hij naar die kritiek van de beleggers?
Nou, hij was niet heel mild in zijn bewoordingen. Hij vond de boosheid van een deel van de beleggers. Er is echt heel fel gelobbyd tegen dit wetsvoorstel. Hij noemde dat puur egoïsme. Die denken alleen maar in zijn beleving met portemonnee. Als je daar gewoon 1800, 2000, 3000 euro moet betalen voor woningen die dat volgens dat puntenstelsel eigenlijk niet waard zouden zijn. Ja, hij vindt dat zo oneerlijk richting de huurders die heel weinig keus hebben en geen alternatieven, dat hij vindt dat hij daarop in moet grijpen.
En als er straks een nieuw kabinet is, hoe zullen die hiermee omgaan?
Het is dus best onvoorspelbaar, omdat die vier partijen niet op één lijn zitten. Zeker niet over dit wetsvoorstel. Als het er daadwerkelijk komt, het moet overigens ook nog door de Eerste Kamer, en daar zijn de BBB en de VVD het verzet al aan het organiseren. Dinsdag al een hele dag het debat over gehad. En die hameren er hele tijd erop dat het heel erg zorgvuldig en met heel veel tijd en rust behandeld moet worden. En het zou 1 juli in moeten gaan, dus veel tijd is er dan niet. Dit is een soort vertragingsspel. Dat is vraag 1. Ligt dit wetsvoorstel er straks echt? En ja, als het er ligt, nou bijvoorbeeld de BBB, die was echt boos maandag. Die hadden zoiets van, ja, dit gaat een drama worden voor de woningmarkt. En het is niet minister Hugo de Jonge die dat dan op gaat ruimen. Dat zal het nieuwe kabinet moeten doen.
Deze week komen techbedrijven Meta, Alphabet en Microsoft met kwartaalcijfers. En na een zware week op Wall Street zijn de verwachtingen hoog gespannen. Onze correspondent in de Verenigde Staten, Lennart Sandbergen, vertelt je waar beleggers op gaan letten.
Ik denk dat het belangrijkste woord toch wel wederom AI is. Dat is gewoon het belangrijkste thema nu. Het zijn ook de drie bedrijven die presenteren deze week. Het zijn Meta, Alphabet, Microsoft. Dat zijn ook wel echt de drie bedrijven die het meest hebben ingezet op dat AI. Die vorig jaar heel veel geld hebben geïnvesteerd daarin. Om echt te laten zien van, nou kijk eens, dit is waar we mee bezig zijn. En ze hebben heel veel chips gekocht bijvoorbeeld in het geval van Microsoft en Meta. Alphabet trouwens ook wel. Er wordt heel veel in technologie geïnvesteerd. De software bijvoorbeeld van Microsoft verandert. Dus nou ja, dat was vorig jaar heel erg het thema van kijk, we zijn ermee bezig. Ja, nu is het toch alweer weer een nieuwe fase. Nu is de vraag waar beleggers echt naar kijken van oké, kan je hier ook wel winst mee maken? Wat heb je er nou ook daadwerkelijk echt aan? Maakt dit je bedrijf efficiënter? Zorgt het ervoor dat je meer geld kan verdienen? En ja, het lijkt erop dat in het geval van Microsoft en Meta wel het geval is.
En hoe staat het ervoor bij Nvidia? Dat is toch een beetje de AI-lieveling op de beurs.
Ja, zij leveren eigenlijk een belangrijke grondstof, namelijk die rekencapaciteit die nodig is om al die AI-modellen op te zetten. En daarmee zijn ze wel anders dan bijvoorbeeld de Microsoft, dat dus zowel, zeg maar, en die rekenkracht nodig heeft, dus heel veel van die chips koopt, maar ook, zeg maar, producten maakt waar AI in verwerkt zit. Dus bijvoorbeeld AI zit veel meer in het hele besturingssysteem. Het zit veel meer in, bijvoorbeeld in Office, in Teams. Dus daar gaat het over een veel bredere linie. En daarbij Microsoft en Alphabet en Meta zijn alle drie ook bezig met hun eigen chips te ontwerpen. Eigenlijk ook een beetje om Nvidia weer een beetje van de troon te stoten.
Hoe gaan die tech-aandelen eigenlijk dit cijferseizoen in?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. De afgelopen paar weken gaat het allemaal niet zo super soepel meer. Er zijn wat koersdalingen geweest. Vooral bij Tesla ging het de afgelopen weken hard. Maar als je gewoon kijkt naar het niveau ten opzichte van de jaarwisseling, dan staat bijvoorbeeld Meta 39% hoger, Amazon bijna 20% hoger, staat Microsoft 8% hoger, staat Alphabet 13% hoger. Dus dan valt het allemaal toch wel weer mee. Nvidia bijvoorbeeld, die komen pas over een maand met hun kwartaalcijfers, maar toch, die staan nu al 65% in de plus. Apple is eigenlijk de enige die het wat minder goed doet. Het enige bedrijf waar de koers juist dit jaar is gedaald, 11%.
Het zijn dus hoge spannen verwachtingen. Kan er ook nog goed nieuws in zitten voor beleggers?
Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje de vraag. Want als je kijkt naar die koers-winstverhoudingen, dus eigenlijk dan kijk je van hoeveel is een bedrijf waard ten opzichte van de winst die ze maken. Nou, daar komt een cijfer uit en het gemiddelde van alle grote Amerikaanse bedrijven is ongeveer 20. Dus die bedrijven die verdienen 20 keer zijn 20 keer hun winst waard. En dan kijk je naar die techbedrijven, bijvoorbeeld Microsoft, dan is het 36. En dan is toch wel een beetje de vraag van hoe zorg je er dan voor dat je als bedrijf zoveel winst gaat maken dat je dat eigenlijk kan rechtvaardigen. Bij Nvidia is dat nog erger, die staan 66 keer op een jaarwinst. Dus ja, dan zeggen beleggers eigenlijk altijd van ja, het aandeel is priced to perfection. Er kan dan niks misgaan, want op het moment dat er dan ook maar een klein beetje een hiccup is, dat het een klein beetje achterblijft, ja, dan gaan beleggers toch meteen zeggen van hier moeten we snel wegwezen. En dat hebben we bij Tesla bijvoorbeeld gezien de afgelopen weken.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.